Na deze stilte hopen we dat we allemaal voldoende open zijn, uitgerust zijn om het goede te ontvangen, om daarmee ook het goede te doen. En wat het goede is, ik zou het niet weten. Met in ieder geval rust, een stukje voeding voor jezelf of voor een ander. Misschien om bepaalde dingen nog weer even op een rijtje te zetten. Misschien dingen voor het eerst te horen. Of misschien wel te ordenen. Al die informatie die er zo al is geweest in de loop der tijd. Of ervaringen die je hebt met verslaving. Dichtbij, bij jezelf of ver weg, in je gezin. Of door de media. Misschien heb je er helemaal niets mee te maken. Maar misschien blijkt dat we er wel een klein beetje mee te maken hebben hier en daar. En als dat zo is, dan heb je al een stukje geleerd. En kun je er weer wat goeds mee doen. Verslavingen, hoe kom je eraan en hoe kom je eraf? Eerst even iets in het algemeen. Nederland is het epicentrum van softdrugsgebruik. Superwiet, nederwiet, amfetamine, ecstasy. In Nederland gebeurt daar nogal wat mee. 2006 was het drugsgebruik op een recordhoogte. En dan heb ik het nu over 2006, maar we weten eigenlijk dat de cijfers van 2009, die er nog niet helemaal zijn, er ook niet om liegen. Het wordt er niet beter op. Terwijl men zegt dat door allerlei beleid van gedogen het beter wordt. Maar een onderzoek van de VU heeft uitgewezen dat het pertinent niet waar is. En dat legaliseren van drugs niet uitmaakt of je meer of minder verslaving bereikt. Dus of je nou gedoogt, je geeft straf, dat maakt niet uit. Nou, oké, daar kunnen we al wat mee. Politieke partijen zeggen wel dat dit of dat beter is, maar we moeten zelf gaan denken. Zelf blijven denken. Is het allemaal wel waar wat men zegt? En waarom gebeurt het eigenlijk? Dat we informatie krijgen die misschien anders is dan we horen. Weten we eigenlijk wel dat bijvoorbeeld cannabisgebruik leidt tot een verhoogde kans op harddrugsgebruik? Er is heel lang gezegd dat het niet het geval is, maar ook weer een nieuw onderzoek wijst het tegendeel uit. Heel veel verslavingen vinden we trouwens gewoon. En dan hebben we het niet over alcohol of over drugsverslaving, want die worden wel genoemd. En de overheid betaalt er grif aan mee. Ze willen toch wel iets laten zien van een bepaald beleid, waardoor we misschien wel een beetje bemoedigd worden van hé, zo goed gaat het in Nederland. Vinger aan de pols. Maar worden daarmee wel echt adequate dingen opgelost? Of waar zit eigenlijk het probleem? Er is een professor, professor Leary, die bewijst of hij beweert dat hij God heeft gevonden, juist door het gebruik van drugs. Ja, een toonaangevende meneer die dat zo zegt. Het zou een opening kunnen zijn voor velen die zoeken om dan misschien ook drugs te gaan gebruiken, want dan kun je immers die God vinden. Dat wil ik ook eigenlijk wel, want ik ben hem kwijt of ik zoek een bewijs. Gevaarlijke ontwikkelingen, die worden wel uitgesproken. En het wordt ook onderwezen op scholen. Dat vind ik wel heel erg moeilijk dat dat gebeurt. Maar het gebeurt. En waarom? Die vraag kunnen we ons stellen. Misschien hebben we het antwoord al hoor. Maar om uit de weg gaan is denk ik kwalijker. We kunnen ook kijken naar onze zorgvuldigheden of dilemma's waar we tegenop lopen. Door er niet bang voor te zijn. Maar gewoon te weten dat niet alles waar is wat er zich afspeelt. Hoe was het vroeger? Is er eigenlijk wel iets veranderd? In drugsgebruik bijvoorbeeld. Heel vroeger kwam men eigenlijk als priester al in contact met de goden. En dan zegt iedereen, aha, bewijs voor, er is niet één god, er zijn meer goden. Kijk, daar staat het al in de Bijbel. Contact met de goden. Nee, goden zijn geesten. God is geest. In Korintiërs 8:5 kun je dat lezen. Paulus zegt het zelf, er zijn vele goden. Hij weet, er zijn veel geesten. Om ermee in contact te komen. Je gebruikt er de verdovende middelen voor. Een soort antennetje. Om je gevoeligheid van je ziel iets groter te maken. Waardoor je inderdaad die bepaalde energie uit de geestelijke wereld beter kunt opvangen. En als priester had je dat wel nodig, want er werd heel veel van jou verwacht. Toekomst voorspellen, een lot goed doen aflopen, of een ander lot creëren, of iets voorzeggen, iemand helpen, iets bezweren. Dat was een grote taak die je als priester had. Hoe kon je daaraan voldoen? Moest je wel een enorm godsbesef hebben, maar als je dat niet had, dan was je aan de goden overgeleverd. En dan moest je natuurlijk ook wel iets hebben waarmee je daar in contact kon komen. En drugs doen dat. In de oerwouden wordt marihuana geslikt. En wat is dat? Wat is het woord eigenlijk wat we hier zeggen? Wat betekent dat? Om te spreken met de grote geest. Dat is marihuana. Wat zeggen we hiermee? Ik gebruik het om te spreken met de grote geest. Aztekische priesters in Mexico, die aten godsvlees. Dat was een goddelijke paddenstoel, de Tiahuanaco. En wat doet die? Daarmee kreeg je bewustzijnsverruiming. En dan hadden ze gemeenschap met hun God, die hun opdrachten gaf. Eigenlijk weten we nu door laboratoriumonderzoek dat psilocybine de stof is die verantwoordelijk is voor dus dat effect. Maar vroeger wist men dat niet. Het was gewoon godsvlees. Vlees van een paddenstoel wat je at. En dat is het eten van het aan afgoden gewijde offervlees. In Korintiërs 10 wordt daarover gesproken. We weten vaak niet dat het hier om gaat. De Bijbel is heel actueel. In middeleeuwen gebruikte men hashish. En waarom? Dat was om de agressie op te wekken. Want men was in die tijd behoorlijk tegen de islam. En er moesten heel veel islamitische mensen omgebracht worden. En dat kon men beter doen onder invloed van hashish. En op zijn Frans zeg je hashish. Maar het woord assassin komt daar vandaan. Assassin is moordenaar. Als we dat gaan begrijpen, begrijpen we ook dat heel vroeger al veel langer dus drugs in spel waren. En we wuiven het weg en we denken dat het nu iets van nu iets is, maar het is er eigenlijk al zo lang geweest. In de Bijbel wordt er onder Nimrod al gesproken van afgoderij, onder hypnose. Ook weer door drugs. Men noemt het dan communicatie met de goden weer. Dat is in Openbaring 17 ook te lezen. Dat er bijvoorbeeld een nieuw Babylon zal komen dat handelt in de zielen van mensen. Ja, als je drugs gebruikt, dan verkoop je eigenlijk de ziel aan de duivel voor een deel. Hoeft niet meteen maar zomaar te zijn. Daar hebben we het ook wel even over straks. Maar een groot deel kan daar wel zeker mee te maken hebben. Door Babylons toverij werden vele volken verleid. Die toverij is hier weer drugsgebruik. We kunnen het ook weer vinden in de Openbaring. Ik heb trouwens ergens, en dat zou wel op de tafel liggen, een staartje gemaakt van wat teksten of andere adressen waar je iets in terug kunt zoeken. Het is zeker niet volledig, maar het is gewoon een beetje. In de Bijbel wordt gesproken over het zaaien van onkruid tussen de tarwe. En dan denken we aan zwartkoren en de dolik. Maar hiermee wordt weer een drugs gebruikt. Ons onbekend. Maar als we onderzoek doen, komen we erachter dat we het over hetzelfde hebben. Daarom is wetenschap gecombineerd met de Bijbel heus zo gek nog niet. Maar we moeten er wel voor openstaan en dingen niet willen wegwuiven. Als we kijken naar dus de bedoeling van het drugsgebruik, weten we ook wel dat we het drugs gebruiken kunnen zien als een satanische tegenhanger van het heilige avondmaal. Want het heilige avondmaal is eigenlijk bedoeld om gemeenschap te hebben met God. In gesprek te gaan met God in jouzelf. Je innerlijke heelmeester weer horen en daar ruimte aan geven. Als je dat niet weet, dat dat bestaat. Of je denkt, daar geloof ik niets van. Of je denkt dat het van buitenaf moet gebeuren. Dan ben je misschien wel een soort wanhopig. Je bent in ieder geval op zoek. En je gebruikt misschien wel door allerlei misère of misschien ook gewoonte of niet beter weten. Zo zijn er allerlei redenen aan te voeren. Dan ga je dan maar drugs gebruiken, bijvoorbeeld. En waarom nou weer die drugs? Ja, ook alcohol. Ook andere verslavingen. maar vooral drugs en alcohol, maken de ziel zo los van jouw lichaam, waardoor er allerlei contacten vanuit de geestelijke sferen mogelijk zijn. In het christendom staat machteloos. En dat zou het niet moeten zijn. Maar hoe komt dat? Omdat heel veel mensen binnen de christelijke religie niet geloven in het bestaan van de tegenhanger. Hè? Het kwaad. Dan kun je zeggen, oh, dan krijgen we dat weer. Ja, nou ja, dat is misschien een lezing apart. Maar het bestaat toch echt wel. Sowieso waar er geen liefde is. Dus zolang er nog heel veel liefdeloosheid is, is het kwaad er ook. En dan zal ook dat kwaad alles proberen te gebruiken om de kiem van de liefde in een mens te smoren. We weten ook dat het satanische zich zal voordoen als een engel des lichts. Als iets dat zal doen alsof het licht brengt. Alsof het iets kennis geeft. Alsof het iets uit zal dragen waardoor het lichter gaat worden. We weten ook dat dat zo lijkt, maar het niet is. Zo zegt Satan dan ook ergens in een boek, ik ben als de zoon des lichts. Maar hij zegt niet, ik ben de zoon van het licht. En als we in deze tijd gaan kijken, dan weten we ook wel dat China heel erg tolerant is naar drugsgebruik. Althans, niet voor het eigen volk, maar wel voor het Westen. Want waar een immorele jeugd is, is er een verzwakking. En dan zijn er veel makkelijker dingen mogelijk die je misschien wel wil bewerkstelligen. Lenin zei dat ook al. Beste soldaten zijn de mensen die geen geweten meer hebben. Die de waarheid zoeken buiten zichzelf. Eigenlijk zegt hij hiermee iets heel groots. Maar ik weet niet of dat de bedoeling was. Waarom zijn er eigenlijk drugs? Waarom is er eigenlijk verslaving? Een poging tot geestverruiming. Als we stilstaan bij dat woord. Je hebt verruiming van je geest nodig. Het heeft twee kanten. Het laat al zien dat jouw geest dus de ruimte nodig heeft. Ieder mens heeft een lichaam, ziel en geest. Dat lichaam, dat heeft heel wat babbels. De ziel, die moet eigenlijk dat lichaam op de rail brengen en houden. Maar die ziel, die heeft een controleur. Hij moet een kader hebben waar hij zich naar richt. Dat is de geest. De geest van God in de mens. Deze kent de waarheid. En de ziel moet alleen maar willen te luisteren naar wat de waarheid in hem wil. En als ze dat wil, dan gaat het lichaam vanzelf mee, want de ziel zegt, ho, ik luister daar niet naar wat jij wil, want dat is niet goed. Kom er niet uit. Ik heb ruimte nodig voor de geest die ik herken als waar, dus daar wil ik mij naar richten. Deze geest, die moet verruimd worden. Maar als we niet deze geest aanspreken, en we denken dat we de waarheid in onze ziel moeten aanboren, die er heel vaak al niet meer is, deels, ook weer verwrongen door allerlei dogma's, ervaringen, opvoeding, kennis. Dan krijg je eigenlijk een groot probleem. Want dan denk je dat jij alles hierna moet richten. Dus dan ga je daar geestverruimend in bezig. Dus dan zoek je hulpmiddelen voor de ziel om zich te verruimen. Maar je zoekt het niet in de geest, maar je zoekt het in de ziel zelf of in het lichaam. Dat is de valkuil. Als je heel goed weet dat de derde, wat het eerste belangrijkste aspect van het leven is, de geest in jou aangesproken kan worden, wordt die vanzelf ruimer omdat je hem aanspreekt. Oefening baart kunst. Mensen zoeken antwoorden op problemen en vragen. En ze denken dat het hogere dat dan wel zal geven, als je het zelf niet meer weet. Maar daarmee wordt weer de geest in de mens gepasseerd. De ziel kent het antwoord niet, het lichaam kent het antwoord niet, en bij het lichaam hoort het verstand, hè? Begrijpt u dat heel goed? Dat is niet iets van de ziel, het verstand, dat is iets van het lichaam. Dus als de hersencapaciteit niet voldoende is, of er is een verkeerde kennis bij die mens naar binnen gekomen, die de ziel en de waarheid, de geest, niet dient, dan heb je ook een bepaald antwoord niet. Dan zoek je dus weer de verruiming om uiteindelijk dan toch een antwoord te creëren waardoor je weer verder kunt met je leven. Leiders weten ook de antwoorden niet meer. leiders die zeggen ook, kijk, de wetenschap zegt dit. Of de visie daar en daar vindt veel aanhang, dus daar zal wel wat van in zitten. Dat zijn ook allemaal wel leuke aannames, maar visies en aannames, die zijn veranderlijk. Maar de waarheid heb je daardoor nog niet altijd gevonden. De hulpzoekende die gaat vluchten als de leiders het niet meer weten. Je kunt niet meer geholpen worden. Waar vind je dan je heil? Heil, hè? Heiling, heling, genezing. Er is ook nieuwsgierigheid wat meespeelt. Als wij nou maar een deel van ons bestaan kennen en we weten dat er een deel is wat we dus niet kennen, waarom zou ik dat niet leren kennen? Dat is toch wel heel interessant wat daar gebeurt. Zou ik daar niet ook wat mee kunnen? En dan gaan we dus vervolgens onze intuïtie scherpen. We gaan naar intuïtieve ontwikkelingscursussen enzovoort. Om maar te horen of we het goed hebben. En of het in ons eigenlijk wel de waarheid kent. En als dat niet lukt, dan halen we het ergens anders vandaan. Want dan zetten we onszelf opzij en dan laten we het gewoon binnenkomen. Maar als we niet weten wat het is, dan kan het alles zijn. Dus dan weten we ook niet van welk kaliber ons antwoord zal zijn. Onwetendheid is ook zo'n belangrijk ding. Als wij niet weten dat wij geboren zijn met geest, ziel en lichaam. En we kunnen ze alle drie gebruiken ten dienste van elkaar. Dan halen we het ergens anders vandaan, want de bron in ons, God in ons, wordt niet gekend. Er is ook vaak verveling. En verveling betekent, ach, uitgekeken zijn op allerlei mooie dingen en niet meer weten dat je iets doet. Het doet je niets meer, je bent eraan gewend. En je zoekt naar een nieuwe prikkel, een nieuwe uitdaging. En zo kan ook bijvoorbeeld drugsgebruik een uitdaging zijn. Als je het antwoord al in jezelf had gevonden, dan zoek je dat niet. Misschien heb je het antwoord wel in je gevonden, maar kun je het niet kwijt, omdat de buitenwereld je totaal niet begrijpt. Of je niet mee kunt met de eisen van de maatschappij. Dat kan ook een aanzet zijn, grote eenzaamheid, waardoor je drugs gaat gebruiken. Als een poging om dan toch een volte te voelen, terwijl je een leegte ervaart. Geestelijke leegte dus. Eigenlijk is dat het helemaal. Wat ik net al zei, als je de geest in jezelf kent, dan heeft die de ruimte. Daar werk je dan vanzelf aan. Daar heb je ook geen surrogaat meer nodig. Dus geestelijke leegte is uiteindelijk altijd de basis van het gebruik. Of je dat nou door een welke verslavingssoort doet, maakt eigenlijk dan niet meer zo uit. We kennen God dus niet meer, daar gaat het om. Er zijn 1001 visies en vele soorten religies, maar die ene ware vredebrengende leer van God zelf, die lopen we voorbij. Ze gaan wel raar. En daardoor doen we heel veel moeite en brengen we ook heel veel lijden in ons bestaan. Geestelijke oorzaken van die verslaving, eigenlijk heb ik sinds kort al een beetje genoemd. Maar nu ga ik nog wat meer geestelijk bekijken. Hoe komt het nou dat bijvoorbeeld alcohol verslavend werkt of een drugs? Wat gebeurt daar eigenlijk? Nou, lichamelijk, zoek het maar op allemaal. Daar is heel veel informatie op te vinden. De lichamelijke verslaving, de gewenning aan een stof. Je lichaam vraagt steeds meer en kan op een gegeven moment niet meer goed functioneren buiten die bepaalde stof. En daar hoeven we niet zoveel intelligentie voor te hebben om te begrijpen dat dat gewoon een feit is. Maar als we het in het lichamelijke zien als een feit, wat logisch is, moeten we datzelfde ook betrekken op de geest. Anders zijn we zeer onwetenschappelijk bezig. Dus dan moeten we ook erkennen dat als je in het lichaam een verslaving hebt, dat die er ook geestelijk moet zijn. En sterker nog, hij was er eerder geestelijk en later pas lichamelijk. Waarom? Omdat je eerst een geestelijke hoedanigheid hebt, wil je een lichamelijk, dus materieel gevolg hebben. Die etherische vloeistof, bijvoorbeeld alcohol, die werkt in op onze zenuwgeest. Het woord zegt het al, de geest van de zenuwen. Dat wat de verbinding legt tussen de geest en onze ziel en ons lichaam. We ademen bijvoorbeeld de ether van die stof in. Het wordt opgenomen in het bloed. Het zoekt dus een verbinding met de zenuwgeest. Waarom? Omdat ze op elkaar lijken. Maar bij gebrek aan beter, neemt eigenlijk dus onze eigen ziel genoegen met het surrogaat. Daar zeggen we het al. Er is weer dus dat geestelijk gebrek. Er is dus eigenlijk een tekort aan een hoog type bewustzijn. En het hoog type bewustzijn komt uit God. Maar als we dat niet in onszelf aanspreken, we gooien onszelf te grabbel, we kennen onszelf niet, we drukken onszelf niet uit zoals we bedoeld zijn te zijn, of we krijgen er helemaal geen ruimte voor, hebben we dus die geestelijke leegte al. En toch is de hunker van de ziel om zich compleet te maken, dat is ook onze opdracht. Maar dan wel met goede geest verbonden. En als die er niet is, zoeken we dus de geest in de fles. Dus met andere woorden, we zoeken een nepgeest. Spiritualium, sterke drang. Het woord spiritus, geest, zit erin. Geest in de fles, dat zoek je. Maar die is toch beperkt, geest in de fles. Duurt tijdelijk, je roes is weer af. Klaar, moet je weer een vervulling hebben. Het schiet eigenlijk niet op. Als dan die stof wordt opgenomen, die verbindt zich met onze ziel, dan wordt die stof uiteindelijk gebruikt om die leegte die er is op te vullen. En ik heb het over een geestelijke leegte. Maar uiteindelijk als die is opgevuld, heb ik dan die geestelijke leegte nog steeds, maar ik bemerk hem niet meer. Want mijn ziel kan dan geen contact meer maken met mijn lichaam. Want dat wat juist het contact legt, is al gevuld. Dus mijn ziel kan niet eens meer het lichaam besturen. Daar zit weer de adder onder het gras. Daarom doet ook een mens die bijvoorbeeld onder invloed is, soms de gekste dingen. En hij weet er ook niets meer van. Die herinnering is er niet, want wanneer is er een herinnering? Als je geest en je ziel verbonden zijn met je lichaam. En die herinnering is compleet als het lichaam er niet meer is. Dus de complete herinnering van al wat was, is en zal zijn, komt dan pas wanneer het lichaam als materiële substantie niet meer in de weg staat. Maar goed, dat is nu nog niet aan de orde zolang we hier op deze aardbol zijn. Maar met drugsgebruik of alcohol maak ik er eigenlijk een soort beginnetje van. Maar het is eigenlijk niet eerlijk, want je lichaam heb je nog. En daarmee zul je het moeten doen. De herinnering die er dus dan niet meer is, in je dronken bui of in je roes, is dus verklaarbaar hierdoor dat dus uiteindelijk die verbinding tussen jouw geest, ziel en je lichaam niet meer optimaal of bijna niet meer mogelijk is. En dat ligt aan de soort, type en mate van drugsgebruik of andere verslavende stof. Dan zeg je misschien, ja, maar ik heb ook wel eens gelezen, en ook Loijmen schrijft erover, wijn is toch wel goed? En de medische wetenschap zegt toch ook wel, een wijntje op een avond is eigenlijk heel goed. Oh ja, er is nooit gezegd dat wijn slecht is, maar je moet wel de juiste geest in de wijn hebben. Met andere woorden, een kwalitatief goede wijn. En waar gaat het hem dan om? Om de druif? Om de suiker? Ja, om de alcohol, want die is daarvan gemaakt. Maar we hebben verschillende typen alcoholen. En de slechte soort alcohol, daar krijgen we de vreselijke kater van. Daar voelen we ons niet goed op. Maar dat is dan ook een inferieure geest. Het is niet de bewustzijn die we nodig hebben, maar het is een van slechtere kwaliteit. Een dwingender. En daarom raak je ook eerder verslaafd bij het gebruik van minder goede kwaliteit van drugs of alcohol. Als we nou zien dat bij de opname van alcohol en tabaksrook samen, komen er uiteindelijk meer negatieve bewustzijnsdelen vanuit de voeding, uit het lichaam, vrij. En die belasten de mens dan ook weer. Omdat dat lichaam dat vaak meemaakt, ga ik even vanuit, in ieder geval geregeld, krijg je een vertroebeling uiteindelijk van de ziel. Waarom? Omdat het lichaam dat niet kwijt kan. Het lichaam spaart het op. En een keer wordt het een belasting voor de ziel die daardoor afneemt aan inzicht. Want het wordt minder licht in en om haar heen. Dat is een belangrijk aspect van ook weer een ernst van verslaving gaan begrijpen waar die door komt. Het is vaak de sfeer bij elkaar, niet alleen het gebruiken, maar ook in de sfeer zijn van waar je het gebruikt. Dan denken we bijvoorbeeld aan het nachtleven. In de nacht dan stijgen alle minder positieve bestanddelen uit de aarde omhoog en jij ademt dat in. Jij bent daar als nachtmens die althans daar actief is. Met de muziek, met de sfeer, met de mensen, met de drugs of de alcohol vlak in je buurt of een andere verslavende activiteit, maken dat je heel kwetsbaar bent. Daarom is er ook de nacht voor om de dingen graag te verstoppen. Maar ook is het de nacht om juist die dingen mogelijk te maken die overdag toch wat lastiger te bereiken zijn. Wat het probleem is van verslavingen, is dat dan latent aanwezige neigingen van de ziel openbaar worden. Dus uiteindelijk krijg je een aanwakkering van een gelijkgestemde bewustzijnsvorm in de mens. En dat komt eruit. Dus daarom gaat een mens ook zich vaak zo gedragen, zoals die in de ziel eigenlijk ook latent aanwezig waren. En bij drugs wordt dat dan bijvoorbeeld, of ook alcoholgebruik, gemobiliseerd. Ze zeggen wel eens, dronken mensen zeggen de waarheid. Ja en nee, hoe zit dat dan? Nou, diepe zielenroezelen die niet gekend werden door de mens, die verstopt zijn, die niet aangeraakt zijn, komen dan naar boven. Dat kan diepe agressie zijn. Dat kan ook een enorme huilbui zijn of ruzie maken. Maar misschien was er al in de ziel iets waardoor dat ook werd gewild, maar het kon niet. Of het mocht niet gewild worden, het werd onderdrukt, er werd niet over gesproken. Dat zijn ook tegelijkertijd die dingen die de ziel zo leeg maken. Je zou zeggen overvol van problemen en gebrek. Ja, maar daarom is het de geestelijke leegte. Als die persoon de geest in zich had geweten en die had gebruikt, dan had de hunker naar het surrogaat er niet geweest. Dan had er ook gesproken kunnen worden over het probleem. Dat is het vaak. Het is niet zo dat iemand die verslaafd is, maar per definitie een willoos slecht mens is. Nee, helemaal niet. Misschien juist wel de gevoelige mens die alleen niet begrepen wordt. In deze maatschappij niet getolereerd wordt. Die geen kansen meer heeft. Of soms nog als uitschot wordt betiteld. Een probleem is ook dat negatieve entiteiten, duivels, meedenken met het gebruik van drugs. Of bijvoorbeeld ook weer alcohol. Maar ook bij seksuele verslavingen is dat ook zo. De mensen, voor degenen die dat niet weten, de mensen die overleden zijn door bijvoorbeeld drugsgebruik of als alcoholverslaafde, hebben die neiging nog steeds in de geestelijke wereld. Als dat hun voorliefde was. En zij willen nog steeds dat verslavende bij zich hebben. En zij weten door het vrij zijn van hun lichaam waar op aarde er iemand is die zwak is van ziel en een sterk lichaam heeft met sterke neigingen die dus gebruikt kan worden om daartoe verleid te worden. Als dan iemand in zo'n omgeving is dat hij het moeilijk voor hem is, andere mensen zeggen bijvoorbeeld kom mee, doe eens lekker gek, dan is zo'n persoon gemakkelijker te motiveren voor bijvoorbeeld het gaan gebruiken. Waarom? Niet alleen maar omdat hij het zelf wil. Want soms hoor je ook zeggen, ik wil dit helemaal niet en toch deed ik het. En daar geef je al iets aan van onmacht. En die onmacht die komt door een zekere willoosheid van de ziel, onwetendheid, luiheid, vul het allemaal maar in. En laten we elkaar geen mietje noemen. Er zitten allerlei overlappende eigenschappen die ook weer door elkaar veroorzaakt zijn. Maar dat dus de zielen van overledenen of ook duivels meedenken op het gebruik van de verslavende stof is een feit. En dat maakt het ook zo vreselijk moeilijk om van een verslaving af te komen als je niet de geestkracht in jezelf, dus God in jouzelf en om jou heen in mensen die dat ook zo zoeken, benut. In de Bijbel staat er al dat voor een geestelijk probleem moet er een geestelijke oplossing zijn. Nou, een verslaving is altijd een geestelijk probleem. Oké, je begint wel ergens bij het lichaam als dat verslaafd is. Tuurlijk, je moet ergens beginnen, zegt men. Maar het afkicken, dat lukt uiteindelijk pas echt als er een geestelijke verandering wordt gewenst. Als jij afkikt alleen maar om van je lichamelijke verslaving af te zijn, zal het je niet lukken. Want het lichaam kan het alleen maar aan als jouw eigen wil pertinent het wil. Dan moet er nog een voeding komen vanuit de ziel naar de geest. Want als dat niet gebeurt, zul je het met je lichaam alleen moeten doen. Nou, dat is haast ondoenlijk. De negatieve krachten zetten ook mensen aan tot de verleidende zaken. Zij laten je zien dat daar een mooi billboard hangt van iemand waarvan je zegt, hey, dat associeer ik met mijn verdriet of met mijn wens die ik niet kan, vormgeven. Zij zetten je aan tot het gaan naar een plek waarvan je eigenlijk voelt, moet niet doen, maar je doet het wel. Je zegt eigenlijk, ja, ik ging er eigenlijk heen. Ik had best ergens anders heen kunnen gaan. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik daarheen ging, want ik wist eigenlijk wel dat het niet zo goed voor me was. Maar ja, goed, ik denk, ach, ja, nou ja, ik ben heel sterk. Misschien heb je er niet eens over nagedacht of je sterker bent of niet. De duivels geven verkeerde ideeën. En dan wil ik toch nog even iets over het woord duivel zeggen, want voor veel mensen is dat nou net weer te veel. Duivel, alsof dat nog bestaat in deze tijd. Gaan we weer terug naar de middeleeuwen en zo? Nee, een duivel bestaat. En wat is een duivel? Een duivel is een kracht die op zichzelf staat en die erop uit is als een handlanger van het kwaad om jou breken, zwak te maken, waardoor jouw ziel zich uiteindelijk overgeeft aan een leven waar de liefde en de waarheid voor jouzelf en de ander eigenlijk niet meer mogelijk zijn. En dat zijn geestelijke krachten die er overal op iedere hoek van de straat aanwezig zijn in allerlei zaken. En daar kunnen we van alles om opnoemen. Mooie kleren, een mooie auto, een prachtig mooie motor, ja, een mooi huis met alles erop en eraan, een mooi uiterlijk, spierbundels kweken, het kan van alles zijn. Het zijn allemaal verleidingen die ons afleiden van onze waarheid. Want we hoeven de spierbundel niet te zijn. Dat mooie uiterlijk zegt niets over wie je van binnen bent. Dat mooie huis ook niet. We zijn allemaal handlangers. Medewerkers om je misschien wel af te houden van de waarheid in jezelf. Zo leg je nooit de verbinding met de geest in jezelf. En dan is het alleen maar een spel tussen je ziel en je lichaam. Dus met andere woorden, wat jij ervan vindt en wat jij wilt. En wat je lichaam ervan wil en wat dat wil. En daar hoort ook het verstand bij die alles goed praat. En heerlijk geënt en gestoeld op berichtgevingen uit de media of over nieuwe ontwikkelingen die zeggen dat het toch anders zo vaak niet zal lopen. Of dat het er gewoon bij hoort. Of dat het ook best wel mag. Al die experimenten enzovoort. Het is heel belangrijk om dan al die verleidingen uit het huis weg te halen. Dus dat je niet verleid wordt. Als jij in je stilte in je huiskamer een pornofilm kunt kijken, dan is dat natuurlijk veel makkelijker om je er ook aan over te geven. Of over allerlei gedachten daarover te laten gaan. En van het een komt het ander. Als jij zegt, nee, ik doe die dingen weg, ik kijk ze niet meer, is dat al een hele stap gewonnen. Als jij zegt, ik doe de fles alcohol uit huis weg, of ik kom gewoon niet eens meer bij de slijter, dan is daar ook al natuurlijk iets aan gewonnen. Want je doet het niet. Maar ja, het was juist zo begonnen. Ach, die ene film, ja, dan weet ik ook wat er te koop is. Nou, ik doe het niet hoor. Ja, maar de verleidingen zitten juist in het niet erg vinden. De geest in je had al lang gezegd, doe dat nou niet, heb je helemaal niet nodig. Waarom wil je het eigenlijk? Maar op die vraag in jezelf gaf je geen antwoord. Je wist het antwoord ook waarschijnlijk niet. Dus je was gebrekkig. Je had een geestelijk gebrek. Maar daar lopen we overheen. Daar worden we niet mee geholpen in eerste instantie. We hebben het allemaal zo druk. En de hulpverleners, weten die dat eigenlijk nog wel? Hè, waar dat gebrek vandaan komt? En het mooiste is dat de stem van God je altijd weer houdt van een verleiding. Hè, je gaat boodschappen doen, dan komt er de bakker en een heerlijke walm van die lekkere broodjes. En wat zeg je? Oh, ik moet geloof ik nog. Oh, ik kan ook wel een paar lekkere broodjes meenemen. Nou, het is alleen maar voor vandaag. Prima. Maar had je die lekkere lucht niet geroken? en je had niet honger gehad op het moment dat je boodschappen deed trekken, laten we wel zeggen, had je misschien die broodjes niet meegenomen. De verleiding zit het in zulke eenvoudige dingen. Maar wat zei het stemmetje in jou? Nou ja, het is door de week. Die lekkere broodjes, doe dat nou maar als je jarig bent. Of je hebt dat gisteren ook al gedaan. Kortom, er is altijd een correctie in jezelf. Maar hoor je die? Wil je die eigenlijk wel horen? Mensen zeggen dan van ja, maar die meneer of die mevrouw die heeft blijkbaar contact met God. Of met geesten. Maar ik heb dat niet. Dus ik heb dit niet. Dus ik kan niet in mij dat al serieus nemen. Dat is toch God niet in mij. Kom nou, dat is alleen maar voorbehouden aan bepaalde mensen. Niks noppers waar. Ieder mens heeft een waarschuwende stem in zich. Dat is de stem van God. De stem van het geweten. Je hebt het altijd al geweten. Maar als je daar niet op doorgaat en je gaat toch door met wat het lichaam wil en wat het verstand opmerkt, bijvoorbeeld tijdens het boodschappen doen, dan red je het eigenlijk niet, want je lichaam is dan de baas. Of het verstand is de baas met het goed praten. Nou, dan, ik heb het geld er nu voor, dus nou, voordat het weer besteed zijn andere dingen, ik heb nu zin hierin, ik doe dit gewoon. Of die ene keer is niet zo'n bezwaar, want ik red het wel, want ik ben sterk. Kon ik toen ook, dus dat kan ik nu ook. Kortom, we praten alle dingen in onszelf die goed zijn vaak weg. En we gaan dan ergens shoppen op een religieus gebied. En we gaan kijken waar we dan misschien wel ons geluk vandaan halen om wel in contact te komen met ons hogere zelf. En daar gaan we dan die oefeningen voor doen. Of we gaan daar rituelen voor doen. Ook nu nog. Misschien juist wel weer. Nee, je hoeft er helemaal niets voor te doen. Alleen maar direct te luisteren naar die eerste impuls. Als jij iets wil doen, wat daar een tegenhanger voor is. Als je dat doet, dan word je vaak behoed voor heel veel verdriet. Maar dat proces moet wel weer op gang komen. En als je verslaafd bent, is dat nou wel juist geblokkeerd. Je ziel heeft dan eigenlijk op dat moment, als het echt verslaving is, zich afgesloten van dat geestelijk stuk in zich. Hoe komt dat? Omdat het meer materieel geworden is in plaats van geestelijk. Dus de ziel heeft zich dan meer vermaterialiseerd, meer aangepast aan de behoeften van het lichaam en de buitenwereld, dan dat het zich had aangepast aan de behoeften van de geest. En daarom is die weg terug ook zo lastig als deze geest niet wordt aangevuld. Als nou er een verslaving is, wil het lichaam dat te veel aan gifstoffen kwijtraken. En zo zie je dan ook dat het lichaam in eerste instantie dat al aangeeft door overgeven. He, misselijk, bij de eerste joint of de eerste sigaret, misselijk. Ik moet het kwijt, er is niks voor mij. Nee, daar moeten we even doorheen, want anders kan ik nooit roken. Dus we gaan maar door het signaal wat het lichaam zelfs geeft heen. Ook dat was al een signaal. Had ons al kunnen vertellen, hoop moet niet doen. Maar we luisterden niet. En daarvoor was er al dat stemmetje geweest, steek die sigaret nou niet op. Of ga dat jointje nou niet roken. Of ga nou niet naar die vriend, want die heeft het nu bij zich. En dan word je vandaag misschien wel overgehaald, want je bent ervoor in vandaag. Want vandaag heb je een boze bui of een verdrietige bui. Daar was het geestelijke al begonnen. Of je moeder die zei, wat ga je doen? Je hoeft toch niet weg? Als ik niet te zeuren, niet overal mee bemoeien. Laat me nou eens los. Ja, kan ik jou wel loslaten? Ook dat was misschien al een stukje van de stem van God. Het lichaam wil er te veel aan kwijtraken door de vorm van dus overgeven, diarree, zweten, misselijk, hoofdpijn enzovoort. Eigenlijk zijn dit al louteringen, waardoor dus de negatieve geest van de drugs, laat ik het daar nu even op houden, wordt geëlimineerd. Maar oké, als ik er doorheen ga, gaat ook mijn lichaam stoppen met het geven van deze signalen. En dan zeg ik, ik ben er nu aan gewend, nou gaat het goed. Inderdaad, het gaat goed, maar dat gaat wel de verkeerde kant goed. Die loutering bestaat hierin dat het lichaam uiteindelijk een keer vol zittende van al deze stoffen ziek gaat worden. En die ziekten zijn eigenlijk tegelijkertijd redenen om dan maar niet meer bezig te gaan met die verslaving. Want als je heel veel coke hebt gebruikt, dan gaat je lever eraan. Dan geeft je lichaam een signaal, dus dat de leverfuncties niet meer goed werken en dat uitzicht in allerhande ziekten. Maar daardoor krijg je het advies van de dokter en je lichaam vertelt het jezelf al. Je bent te moe om op te staan, je kunt dingen niet meer, je krijgt uitslag, je krijgt allerlei kwalen. Dus je houdt je niet meer bezig met je verslaving. Noodgedwongen, maar het is wel een remedie. Als je dit niet herkent, ga je toch maar weer door zodra je een remedie hebt gevonden om met die ziekte om te gaan. Dus dan krijg je een pil van de dokter waardoor de verschijnselen van die ziekte minder erg worden. En ja, als er dan nog geen geest is toegevoegd in jou, dan ga je toch weer terug naar af. Want dan kun je weer. En zo zijn er ook de SOA's, seksueel overdraagbare ziekten. Die zijn het juist om dan maar eens minder seks te hebben. Maar als we zeggen, ja, maar dat vind ik niet leuk, dat komt niet in mijn straatje te pas, dan zul je daar dus ook niets aan toevoegen, niets aan willen veranderen. En dan gebruik je iets waardoor dus de ziekte minder van zich laat spreken en daar ga je weer. Waarom? Er is geen bewustzijnsverandering geweest. Als je dan uiteindelijk naar de dokter gaat, hè, dan krijg je dan die medicatie. Maar medicatie is heel vaak een chemische stof. Dus dat is op zich al bewustzijn wat niet bepaald geestverruimend is. Nee, het is geestdempend. Denk maar aan alle slaaptabletten, alle tranquilizers, hè? Of psychedelica ook, uiteindelijk. Het zijn geestdempers. Je denkt, ik krijg er meer voor terug, maar het is een demper van de ware geest in jou. Het is dus niet een aanvulling wat je dan denkt, een verruiming. Nee, je hebt verruiming nodig, maar je denkt het juist. Dat is weer die verslavende werking, geestelijk gezien. Je denkt dus, ik word gelukkiger, maar je wordt het niet. Want je krijgt steeds minder contact met de waarheid in jezelf. Die raak je dus ook kwijt. Uiteindelijk zelfs zo, dat je helemaal bezeten kunt raken van negatieve entiteiten of zelfs zielen van overledenen die je kunnen bezetten, waardoor jij niet eens meer weet wie je bent. Het probleem is uiteindelijk, als je dan al die medicatie gebruikt van de arts, dat dus je werkelijke probleem onderdrukt wordt, wordt nog steeds niet iets aan gedaan. Die geesten die opgenomen zijn door de drugs of de alcohol of wat dan ook, zitten nog steeds in je lichaam. Dus een blijvende belasting wordt steeds meer extra belast door het doorgaan met je verslaving, maar ook door het gebruik van bepaalde medicatie. Dan krijg je een druk op de ziel, omdat dat bewustzijn, wat uiteindelijk te vol is in je lichaam, als het ware wordt opgenomen door de ziel. Daarmee verstoffelijkt de ziel. En daardoor wordt zij steeds minder helder, waardoor zij ook steeds minder contact kan maken met haar geest. Daarom vervreem je van geestelijke waarheid. En dat zie je dan ook, dat mensen dan op een bepaalde manier verslaafd vaak niets meer willen weten van God en zo. Ze willen die ware geest in zichzelf niet meer kennen, omdat het afgesloten is. In wezen wel, want daarom gebruiken ze misschien wel drugs. Maar dat weten ze niet. Dat is hun misschien niet verteld. En misschien hebben ze een karakter wat het ook mogelijk maakt om daar niet zo voor open te staan. Dat kan natuurlijk ook. Uiteindelijk krijg je dus de verslaving door het aanhankelijk zijn van andere invloeden dan in jezelf. Dan ga je dus doen wat de groep doet of wat de maatschappij je aanbiedt als hulp. Maar het kanaal in jezelf wordt dan niet meer of nieuw aangeboord. Of je poogt dat aan te boren door bijvoorbeeld bij zielsgenezers te gaan buurten. Om daarmee boze geesten bijvoorbeeld te bezweren. Want dan heb je gehoord dat dat ook mogelijk is. Maar ook dat kan weer een nep, een soort surrogaat zijn, omdat de ziel dan niet wordt geheeld, maar uiteindelijk er een nepheling ontstaat, waardoor het lijkt alsof de ziel en de geest weer beter samengaan met elkaar, maar dat is dan niet het geval. Dat is een ander terrein, denk ik, ook verder, voor de lezing over een paar weken, dus ik ga daar verder niet op in. Maar het is wel iets, een belangrijk aspect bij het thema verslaving. Hoe kom ik eraan en hoe kom ik eraf? De mens die verslaafd is, die krijgt nooit respect voor zichzelf. Hij gaat zichzelf juist enorm minachten. Juist omdat het niet mogelijk is dat hij gedaan krijgt wat hij eigenlijk vindt dat hij wil. Hij is onvermogend geworden. Wat kunnen we nou allemaal doen om van die verslavingen af te komen? Nou, eigenlijk is het in mijn woorden, denk ik, hoop ik ook al een beetje duidelijk tussen de regels door. Je moet hulp zoeken voor het lichaam, maar zeker ook voor je geest. Dus er moet iemand zijn die gaat begrijpen, of die begrijpt hoe het zit bij jou. En die dat jou ook misschien duidelijk kan maken. Ik denk dat dat belangrijk is in welke verslavingszorg dan ook. Herken ook afgoderij. Herken dat wat jou van God afhoudt. Herken dat gewoon. Niet alleen heidense rituelen, hè, maar dus ook het gebruik van drugs. Of het contact zoeken met de geestelijke wereld. Of te veel opgaan in zaken doen. Of alleen maar bezig zijn met je auto glimmend houden of krasvrij. Dat zijn allemaal afgodische zaken. Ze houden je van God af. Ze houden je van de geest in jezelf af. Herken ook in onze tijd de opleving van dat nieuwe Babylon. Waar de Bijbel over spreekt. Waar Lorbewerk ook uitgebreid over vertelt. De grote hoerstad waar Johannes het ook over heeft. De stad, hè, die handelt in de zielen van mensen. Het is eigenlijk een laatste poging van het kwaad om de mensen die nog even kwetsbaar zijn en stuurloos geworden zijn omdat hun voeding ontbreekt in de geest, voor zich te winnen. Dat moet je niet toelaten. Maar we doen het wel door te gedogen en door het lichaam wel aan te spreken en allerlei regels in het leven te roepen, maar we vergeten de geest. Herken deze poging ook in de vorm van het vermengen van waarheid en leugen door Satan. Waardoor zoveel informatie op dit moment naar de aarde is gekomen. Waarvan we denken dat het waar is. Want het klinkt zo wezenlijk waar. Maar het is het net eventjes niet. En je denkt dat je het over hetzelfde hebt. Maar we hebben het niet over hetzelfde. Zoals dan bijvoorbeeld Maitreya zegt. Ik ben als de zoon des licht. Hij is het niet. Hij zegt het zelf. En iedereen loopt hem achterna. Kun je dat nou voorstellen? Onvoorstelbaar. Gebrek aan kennis. Zorg dat je de Bijbel weer kent. Zorg dat die uitgelegd wordt. Zoek mensen op. Ga erover praten. Steun elkaar. Zeg niet, ach, die weet het antwoord ook niet. Of dat is me te verrijden. Doe er wat voor. Doe er wat voor. We gaan wel een reis boeken naar weet ik veel wat waar. We hebben wel tijd en energie voor. Waarom dan nou niet ergens een keertje een mooi antwoord halen? Of met elkaar van gedachten wisselen? De Bijbel weer leren kennen. Door mijn werk, weet ik het wat, leren kennen. Zie ook de grote onvrijheid die op dit moment is aan het ontstaan. Allemaal door zogenaamde vrijheden die we hebben verworven. Zie het verslavende effect ook in deze dingen. Dat alles maar moet kunnen. En dat alle nieuwe ontwikkelingen blijkbaar zo mooi zijn. Of we kunnen ze toch niet meer tegenhouden. Dus we gaan er maar aan mee. Maar het is ook zo makkelijk. Allemaal verslavende effecten die ons van God afhouden. We zijn allemaal hier of daar verslaafd. We hebben het grotendeels gehad over drugs of alcohol. Ik heb niet eens genoemd welke soorten en maten in allerlei tabellen. Daar heb ik helemaal niet eens over. Ja, ze zijn er. Maar ach, is het wel relevant? Kunnen we overal vandaan halen? Het gaat erom dat we de verslavingen in ons eigen leven ook herkennen. En dat we allemaal afleidingen zoeken om maar ons lichaam tevreden te stellen. Wat voor gebied dan ook. En maar zwak te blijven ten aanzien van de verbinding met God in ons. De geest in ons. Dat is het. Willen we daar eigenlijk nog wel aan? Wat doen we daar eigenlijk voor? We hebben een enorme verharding die er is. En door die grote verharding zijn we ook niet meer in voor zachte dingen. Voor lieve dingen. Het moet allemaal snel en keihard. We gaan mee in een regeringsbeleid. Wat eigenlijk de ontwikkeling van onze ziel lang niet altijd past. Hebben we dat wel door? Zitten we voor de tv en hebben we eigenlijk wel door dat er informatie komt die ons verslavend maakt aan het gevoel, ach, het lost toch niks meer op, ik neem er maar weer een. Of nou ja, dat is nu eenmaal de geest van de tijd. Ja, heel goed, de geest van de tijd. Maar welke geest? Wil je daarin mee of wil je er niet in mee? Moet je op de barricade? Nee, zeker niet. Maar je kan wel je mond open doen. In je eigen gezin. Naar je partner. In je straat. Op een buurtbarbecue. Gaat niet uit de weg van, oh, dat is ook alweer zo'n verleiding, buurtbarbecue. Dat is allemaal zinloos vlees en zo. Nee, buurtbarbecue kan je ook gebruiken. Om over zoiets te te bepraten met mensen. Al is het maar heel even in het klein. Durf gewoon je mond open te doen en spreek de taal van de mensen om je heen. En probeer je daarin te geven, waardoor er misschien hele andere gezichtspunten kunnen groeien dicht om jou heen. Ik denk dat we dat ook kunnen doen. Maar vaak laten we de waarheid voor onszelf al bij de gedachte, de ander wil toch niet horen. Of ze verklaren me voor gek. Maar als we dat ook zo vinden, dan durven we misschien nog niet voldoende te gaan voor waar wij voor staan. Staan we er eigenlijk wel voor? Wat is die geest in onszelf? We moeten weer de bevindingen van de wetenschap toetsen aan wat God ervan zegt. Maar wat zeggen wij? Godsdienst moet weg uit de samenleving, want wij weten het wel. Ja, maar dat zien we. Het resultaat is niet zo goed, want we hebben huishoge problematiek. Ik denk dat we weer terug moeten naar wat God ervan vindt. Maar hoe kunnen we mensen weer een beetje warm krijgen voor wat God ervan vindt? Want is dat al niet een beetje een afgedane zaak voor veel mensen? Hebben we niet een bepaalde discriminatie ten aanzien van mensen die geloof beleven? En daar horen we niemand over. Maar we horen wel dat er heel veel campagnes zijn tegen roken en tegen verslavingen. Op alcoholgebied dan wel met name. Of drugs. Dat zijn de drie pijlers waar onze regeringen heel goed in presteren. Oké, ze doen er in ieder geval wat aan. Maar die andere verslavingen en het wegdenken van religie, wat toch ook een basis is waarop je je normen en waarden instelt. Wat doen we daarmee? Daar horen we niet zoveel over. Een paar keer staat er in de krant iets over een weglaten van een belangrijk artikel en dan neemt dat weg. Maar de drugscampagnes en de anti-rookcampagnes enzovoort blijven. Er wordt de gedachte gegeven dat er wat wordt gedaan. En waarom wordt dat gedaan? Omdat wij de leiders krijgen die we verdienen. En welke leiders hebben we dan verdiend? Blijkbaar die voor ons gaan doen alsof ze het aanpakken, maar de wortel pakken ze niet aan. En waarom niet? Omdat we het zelf moeten doen. En dat zelf doen is dus weer bij jezelf, bij God in jou, te raden gaan en dat als goed is bij de andere mens ook naar boven brengen. Ik denk dat dat heel belangrijk is om van de verslaving in het algemeen, maar ook in die van jezelf af te komen. Want we weten ook dat waar we de woorden omzetten in daden, we geen tijd hebben om verkeerd te doen. Dan willen we dat al niet eens meer. Want dan wordt er een beroep op ons gedaan. Het houdt je recht om goed te doen. Dus als wij uit de verveling komen en uit de lethargie en van het hedonisme om continu maar meer en meer en meer en mooier te willen genieten, dan kunnen we ook alleen maar weer uitkomen door het goede inderdaad te doen. En niet erover te praten, maar gewoon goed gaan doen. En waar mensen weer een beroep gedaan wordt op het zo zijn zoals zij bedoeld zijn te zijn, zullen mensen vanzelf weer gelukkiger gaan worden in wat zij aan talent bij zich dragen. Waardoor ook zij in hun stuk stabieler kunnen zijn. Dan is er al een samensmelting van ziel en geest, waardoor het lichaam al niet eens meer zal zoeken. Omdat de ziel niet zoekt. De kern van verslaving is hier dus gebrek aan geest, maar het moet ook weer aangevuld door geest. En dan is er altijd een verschil in geest wat je zoekt. En misschien mag dat ook wel. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar wat het allerbelangrijkste is, dat je dan zegt, de geest van de liefde en de waarheid. En welke naam ik dan ook geef, dat zoek ik dan nog wel uit. Maar laat ik eerst maar eens beginnen met de geest van waarheid in mijzelf te dienen. En ook dat in de mens die aan mijn zorg is toevertrouwd. Als ik dat doe, dan zal ik hem ook een goed godsbeeld laten zien. En daardoor zal ik ook die mens veel meer openmaken tot het in contact komen met zijn eigen geest van God in hem. En als we dat zo kunnen doen, dus religie juist in de maatschappij een basis laten zijn, al is het onbesproken, maar wel duidelijk in ons gedrag, dan hebben we denk ik daar al een hele belangrijke kiem voor verslavende acties en verlangens weggehaald. Dus vanuit hier ook, wat Lorber ons erover zegt over seksverslavingen, is niet veel. Maar als wij het Lorberwerk en de Bijbel goed kennen, dan weten we heel goed wat we wel te doen hebben of niet te doen hebben om verslavingen te voorkomen, maar ook om er weer af te komen. De Bijbel biedt ons allerlei preventieve maatregelen, geweldig mooi besproken. We hebben er niets tekort. Maar als we ze niet willen begrijpen en religie moet weg uit samenleving, hebben we een probleem. En dan zijn we inderdaad een zwak geslacht. En dan wordt er gehandeld in zielen. Maar dat kunnen we ieder voor zich, bij onszelf of de mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, niet hoeven toe te staan. Want dat zal nooit de wil van de liefde zijn. Verdere maatregelen die we kunnen nemen om van verslavingen af te komen, denk ik dat ik hier even buiten beschouwing laat. Misschien in het vragen stellen hierna, want ik denk dat ik wel over de toegestaan tijd heen ben. Dan hoor ik wel graag als er nog iets onduidelijk is. Dank u wel.